Goedenavond, dames en heren. Laatste commissie wel zijn van deze raadsperiode. Ik ga meteen een beroep op u doen. Dat we deze commissie snel af kunnen sluiten. Want ik denk dat er een redelijk lange AZ achteraan zit. En we hebben twee afwezigen. Meneer Willem Kouwenberg en mevrouw Monique van Brederode. Kunt u akkoord gaan met de agenda zoals die voor ligt? Niemand zegt nee, dus dan gaat dat goed. Dan gaan we door naar agenda punt 2. Raadsvoorstel GGD Hart voor Brabant kadernota. De GGD Hart voor Brabant heeft een beleidsvisie van de GGD voor 2017-2019. De GGD gaat verder voor gezondheid. De kadernota 2019 bouwt hier beleidsmatig op voort. En de kadernota bevat de inhoudelijke koers en de financiële randvoorwaarden van de GGD voor 2019. De gemeenteraad kan op deze kadernota zienswijze inbrengen. Maar het college adviseert u om een positief bericht aan de GGD te sturen. En wie wil er dan toch nog iets over zeggen? Och jee, zo'n beetje iedereen. Ja. Nee, we gaan niet door tot 10:30 met welzijn, echt niet. Nee, want dan grijp ik keihard in. Mevrouw Van Neervende, u bent de eerste.
Dankjewel.
U krijgt een 30 minuten.
Ja. Nou, dat was ik niet van plan. ik heb die notitie van die kadernota van de GGD is goed doorgenomen. En zoals ik inmiddels al wel vaker notities van de GGD heb gezien, ben ik wel zeer onder de indruk van de aanpak en de compleetheid en de positiviteit daarvan. Ik heb wel een paar vragen die bij mij opkwamen. Zo lees ik een aantal activiteiten die ze voorgenomen hebben voor kwetsbaren. En ik las onder andere dat er ook activiteiten zijn voor kwetsbare ouderen. En dat werd verder niet gespecificeerd. En ik vroeg me eigenlijk af, is daar al wat meer over bekend? Wat voor activiteiten dat dan zouden kunnen zijn? Het staat op pagina 3 van de notitie. En eigenlijk al lezende vroeg ik me ook af, zouden er ook activiteiten zijn, als het dan toch gaat over wat kwetsbaarder in de samenleving, activiteiten die speciaal gericht zijn voor statushouders. Verder lezende kwam ik de Brabantscan tegen, die wordt in de notitie met een linkje geduid. Nou, dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid, dus ik heb eens in die Brabantscan gekeken. En toen las ik dus dat er in Goorle, dat daar best een hoog percentage is van mensen die matig tot hoog risico lopen op een angststoornis of een depressie. In 2016 is dat dus kennelijk vastgesteld. Sterker nog, er staat een getal van 45% voor de mensen in Goorle tussen 19 en 64 jaar. En voor de 65-plussers 40%. Dus een behoorlijk aantal, best een hoge groep die dus een risico loopt kennelijk op een depressie of een angststoornis. En verder in de bijlagen las ik iets over een wijk-GGD'er. En dat verbond ik eens aan elkaar. En ik dacht van, is hier ook eens gesproken al over die ideeën voor die wijk-GGD'er? Zoals daar ook in Vught, in Oosterwijk, al ervaring mee op is gedaan. En is dat iets wat wij hier in Goorle ook zouden kunnen gaan starten? Ook gezien juist die percentages die genoemd zijn. Dat waren eigenlijk de vragen. Ik hoop dat ze duidelijk genoeg zijn en niet te lang hebben geduurd. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Kriens.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanaf 2008 ongeveer regelmatig te maken gehad met de GGD. Meer in West-Brabant dan hier overigens. Maar ik zie dat zij echt een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zowel organisatorisch als inhoudelijk. Ik moet zeggen dat er nu minder geld aan naar dure gebouwen gaat. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Ik heb voorheen gezien dat er veel managers waren die achteroverleunden. En dat die houding is ook veranderd. Er gaat minder naar vaste programma's. Er is meer flexibiliteit ingekomen. Dus ik vind dat ze goed meebewegen met de kanteling die wij graag willen. Inhoudelijk ook kwetsbare groepen opzoeken, dichter bij de mensen staan en meer kijken wat welk maatwerk nodig is in de gemeente. Dus niets dan lof voor deze nota. En nou, ik zou zeggen, ga zo door.
Daar zijn we blij mee. Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Nierwes die tipt al de Brabantscan aan. Daar hebben wij ook heel veel cijfers in gevonden. Die we met de algemene beschouwing ook genoemd hebben. Ik denk dat we daar als raadsleden ook echt mee aan de slag moeten. Met al die cijfers die daarin staan. Dan lees ik hier dat de bijdrage in 2019 verhoogd wordt. 1,82 wordt blijkbaar vanuit het Rijk naar ons overgemaakt. Dus in feite is dat dan ook niet echt een verhoging. Al lees ik dan verder. Dit bedrag is exclusief de loon- en prijsontwikkeling van 2019. Maar in feite staan hier al indexeringen bij. Dus een vraag aan de wethouder. Wat komt op die 1,82, wat komt daar eventueel nog bij? Tot zover mijn vragen.
Oh, meneer De Laat, sorry. Ik wilde zeggen, meneer De Laat is aan de beurt, maar het is mevrouw De Kort.
Dank u wel, voorzitter. Het is een uitgebreid stuk, een prima stuk, waaruit wij afleiden dat er ook een structurele bezuiniging is gerealiseerd, waarvoor hulde. Ik had alleen even de vraag aan de wethouder. Ik heb gezien dat die bezuiniging niet ten gunste wordt gebracht van de kosten van het basispakket voor alle gemeenten, maar wel voor de verlaging van de plustaken en de lokale accenten. Is daar een bepaalde reden voor of een bepaalde filosofie achter?
Beantwoord ik hem straks.
Dank u wel.
Mevrouw Fransen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hadden ook, denk ik, een beetje in het verlengde een vraag. Overigens, eerst compliment voor het stuk, want inderdaad, dat ziet er heel goed uit en goed onderbouwd. Maar even terug naar de plustaak, daar hadden wij ook een vraag over. Als we zien naar het staartje wat op pagina 3 staat, een bijdrage basispakket, indexering, vaccinatieprogramma en gemeentelijke bijdrage basispakket. Dat wordt allemaal mooi opgesomd. Maar wij vroegen ons wel af wanneer de keuze wordt gemaakt op de plustaken. Dus wanneer kunnen we daar dan, wanneer wordt die keuze gemaakt? Wanneer wordt dat ingevoerd? En hebben we daar dan nog invloed op welke keuzetaken we er dan uithalen? Want het productenboek op pagina 9 van bijlage 2 uit het stuk, daar kun je dus duidelijk een keuze maken van een keuze en een plustaak. Dus de vraag is, wanneer wordt dat definitief bepaald en hebben wij daar dan nog invloed op? Dat is de vraag.
Dank u wel, mevrouw Fransen. Ja, ik vroeg me af naar welke wethouder moet ik nu? Dan bent u aan de beurt, sorry.
Ja, zo op het eind gaat dat toch nog wennen, voorzitter. Voorzitter. Ik begin met de beantwoording van de vraag van mevrouw van Nierven. Die zegt, de activiteiten voor de kwetsbaren, welke zijn dat dan die verricht worden? De GGD biedt zelf in haar pakket een aantal mogelijkheden daarvoor. Het is ook zo dat wij zelf, en dan kom ik ook op de plustaken die net genoemd werden, en de lokale accenten, dat we er zelf keuzes ook nog in kunnen maken. Maar dat gaat eigenlijk buiten deze kadernota om natuurlijk, want die is puur voor de GGD en onze eigen keuze voor eventuele plustaken of lokale accenten, die maken we elk jaar opnieuw in ons jaarplan. Die heeft u voor dit jaar ook allemaal al vastgesteld en die gaan we voor 2019 ook weer volgen. Maar daar krijgt u nog separate voorstellen voor. Op dit moment leggen wij de nadruk op, als het gaat om die kwetsbaarheid voor ouderen, op de valpreventie. En leggen we op de eenzaamheid voor ouderen. Maar dat is dan specifiek voor Goorlen. Verder de statushouders vraagt u naar. Daar verricht de GGD inderdaad ook werkzaamheden voor of diensten voor. Maar dat zijn de basisdiensten die zij als het gaat om vaccinatie en dergelijke moeten verrichten. Dan de Brabantscan, waar u met name de angststoornissen en uit ligt als een hoog percentage. Daar wordt dus vanuit Goorlen nog geen extra aandacht aan besteed. Dat zouden we kunnen doen als we daar keuzes gaan maken in onze nieuwe plan voor 2019. De wijk GGD, daar geldt eigenlijk hetzelfde antwoord voor. Dat is ooit een innovatief project geweest bij een aantal gemeenten binnen de Hart van Brabant GGD. En daar maken wij op dit moment nog geen gebruik van. Mevrouw Kriens, ja, ben je geneigd om verder niet op in te gaan, omdat zij geen vragen stelt, maar het is des te beter dat zij constateert dat hier goed werk geleverd wordt. En ik merk zelf ook als bestuurder dat de GGD echt een andere weg in is geslagen. Die is veel meer vraaggericht gaan werken en die hebben ook inderdaad gekeken van hoe kunnen wij onze organisatie zodanig inrichten dat daar zeg maar het surplus uitgehaald kan worden en dat we dus bezuinigingen daarmee kunnen bereiken. En dat heeft ook tegelijkertijd te maken met de gebouwelijke huisvesting. Tilburg en Den Bosch blijven gehandhaafd als hoofdlocaties, maar daarnaast zijn er dan nog andere locaties die niet als hoofdvesting maar als bijlocatie zijn gekozen en dat levert allerlei bezuinigingen op. En dan schiet ik even ook naar mevrouw De Kort, die zegt van ja, die bezuinigingen, waarom worden die niet in het basispakket gerealiseerd? Daarvan is afgesproken dat die vanaf 2020 wel in het basispakket gerealiseerd worden. Maar tot die tijd doen we dat met de plustaken, zodat we daar of meer ruimte of de plustaken goedkoper kunnen zijn. Meneer De Laat, die heeft het ook over de cijfers van Brabantscan. Die hebben wij uiteraard ook gelezen, maar daar een vertaling van maken doen wij in onze eigen jaarplannen. Dan heeft u het ook nog over de indexering. Daar wordt standaard de indexering van de gemeente Tilburg bij gehanteerd. In dit geval is dat 2,49%. Dat is op dit moment ook nog niet duidelijk wat dat indexeringscijfer zal zijn. Dat wordt altijd nadien vastgesteld, definitief vastgesteld in de jaarrekening. En dan wordt dat ook gecorrigeerd naar het echt uiteindelijk geldende indexcijfer.
Ja, dat was niet helemaal mijn vraag, wethouder. Het gaat mij specifiek om die 1,82 €, het vaccinatieprogramma in het basispakket.
Ja.
Kijk, en daar staat bij aangegeven, door VNG is vastgesteld op 30,8 miljoen. Dit bedrag is exclusief de loon- en prijsontwikkeling van 2019. Dus in feite krijgen we vanuit het gemeentelijke bijdrage wordt die 1,82 betaald. Maar daar komt dan blijkbaar toch ook nog een index overheen en een loonontwikkeling. En is daarbij benadering te zeggen hoeveel dat er extra wordt? Want dat wordt dan blijkbaar niet vergoed vanuit het gemeentefonds.
Ik durf niet te zeggen hoeveel dat zal zijn. Dat zal nog moeten blijken natuurlijk. Maar ik kan u wel garanderen dat het een budgetneutrale actie is. Dus de vaccinatieprogramma's in het basispakket zijn naar de GGD's en naar de gemeenten toegekomen. Dat was eerst een rijksverantwoordelijkheid. En het geld is ook meegekomen. En dat betekent dat als er nog indexeringen daarop plaatsvinden, dat die ook door het Rijk vergoed zullen worden. Dus wij hebben daar een budgetair neutrale uitkomst, zeg maar.
Ja, duidelijk antwoord.
Even kijken. Ja, mevrouw De Kort, denk ik dat ik haar vraag al beantwoord heb, of is er...
Nou, ik had nog even de vraag. U zegt vanaf 2020 gaat het een gunste komen van het basispakket. Maar waarom zijn dan de jaren 2018 en 2019 als overloop ja. genomen?
Ja.
Met wat voor een argumentatie?
Dat, die durf ik u op dit moment niet zo exact te geven, maar ik zal zorgen dat u daar het antwoord bij het verslag krijgt.
Dank u wel.
En mevrouw Fransen, de plustaak heb ik net al even uitgelegd hoe dat werkt en dat u daar inderdaad dus nog alle zeggenschap over heeft om daar keuzes in te maken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Van der Ven. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee, dank u wel. Dan gaan we naar agenda. Sorry?
Een B-stuk.
Oh, ik denk een A-stuk. Ja? Oké, ook goed. Dan gaan we naar agenda punt 3. Raadsvoorstel sociale inclusie agenda. De raad heeft in 2016 via een motie verzocht om een inclusieagenda op te stellen. De inclusieagenda moet ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Na inventarisatie en overleggen met de participatieraad en andere belangenorganisaties is er nu een inclusieagenda met als ondertitel een eerste inventarisatie opgesteld. De inclusieagenda bevat veel verbeterpunten die nog nader uitgewerkt moeten worden. De raad wordt verzocht hier nu kennis van te nemen. Na de verkiezingen wordt dit dan verder opgepakt. Kennis nemen van, betekent dat we dan ook termijnen doen? Ja. Nou, wie heeft er behoefte aan?
Ik heb ook behoefte, voorzitter.
Voorzitter, dat, dat begrijp ik. Hè? We hebben u al gewaarschuwd, het gaat echt lang duren.
Meneer Gabriels.
We hebben dat 3 kwartier dus.
Meneer Van der Brekel. Nou. Mevrouw Fransen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil alleen even aangeven dat ik het een heel mooi en ambitieus stuk vind wat hier voor ons ligt. Ik ben ook erg blij mee dat dit zo inzichtelijk gemaakt is. Ook het punt nummer 3 in het voorstel, dat er een informeel gezamenlijk overleg tussen de raad, college, participatieraad en andere belangenorganisatie prioritering van die verbeterpunten te bepalen, dat vind ik echt een hele goede ontwikkeling. Ik denk dat we daar ook echt kans kunnen pakken, ook als raad, maar gewoon ook in het algemeen, dat we goed kunnen kijken naar wat is er nou echt nodig. Het enige waar ik wel even naar benieuwd ben, is de tijdlijn. Dus tot we op dat punt 3 komen. Dus ik wil graag weten hoe nu de aankomende periode, hoe snel we dit hiermee aan de slag kunnen. Dat is eigenlijk de vraag.
Dank u wel, mevrouw Frans. Mevrouw De Kort.
Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk een beetje gelijksoortige opmerking. Het is een keurige inventarisatie van probleemstellingen. Alleen wij zouden heel graag een tijdslijn ook bij deze inzakenstukken zien om de voortgang te bewerkstelligen, aangezien we al sinds 2016 eigenlijk gevraagd hebben om het verhaal en ook de toekomstige raad ermee vooruit zou moeten kunnen en nou vast hebben. Dus, dank u wel.
Dank u wel, meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste inventarisatie vinden wij het ook een prima stuk waar we mee voortvarend aan de slag kunnen. Maar dan zo door het stuk lezen, en dan kom ik op pagina 11. Het stuk dateert van december 2017. En daar staat het ontbreken van plekken waar rolstoelgebruikers van de stoep af kunnen. Een te krappe doorgang voor rolstoelgebruikers bij de entree van het recreatiegebied de Rechte Heide. Er zijn dingen, het zijn in feite kleine dingen die volgens mij al lang aangepakt hadden kunnen worden. En ik denk niet dat er echt met een raadsverstel helemaal door de raad moet. Dat er gewoon een kwestie van aanpakken is. En dan op pagina 15, algemene veiligheid, daar ben ik al wel een beetje van geschrokken. Cultureel centrum Jan van Mezouw, brand onveilig voor mensen in een rolstoel, evacuatietijd lang. Daar schrik ik toch echt van. Dat daar die dingen zouden kunnen gebeuren als er een brand uitbreekt. En ook bij cultureel centrum De Leibron. Door de KBO Riel wordt opgemerkt dat ouderen bij brand mogelijk niet vanuit alle ruimte veilig kunnen worden. En ik denk dat het toch wel een echte prioriteit moet hebben. Dat er ook voorvarend aangepakt gaat worden. We hebben daar niet op wachten tot heel deze agenda door de Raad goedgekeurd is. En daar echt eens gekeken gaat worden van hoe onveilig is het. Lennaar, want ja, niemand had graag dat er in Volendam ooit een brand uit zou breken. En iedereen weet wat daar de gevolgen van waren. Dus vandaar dat mij toch wel een beetje beklemmend overkwam. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer de Laats. Meneer Van der Brekel.
Oh,
mevrouw Kriens. Dit wordt niet mijn beste vergadering, denk ik. Aan u het woord.
Het is de laatste.
Dank u wel, voorzitter. Het stuk geeft een heel goed inkijkje. Vooral ja, wat de verbeterpunten zijn, maar ook wat er wordt gevolgd. En complimenten, want we doen dus blijkbaar al heel veel wat heel nuttig is. Die brandveiligheid, dat viel mij ook op. Dat vond ik ook een enge gedachte. Want de ouderen moeten zich toch wel veilig voelen als ze ergens zijn. Dan viel me ook op dat het seniorenbelang Riel had geklaagd over de hoogte van het mantelzorgcompliment. Dan wou ik graag van de wethouder weten van wat is daar het bedrag van? En hoe staat zij daar zelf tegenover misschien? Verder is mij vanmiddag 3 keer op het hart gedrukt door iemand van de bibliotheek dat ik niet het woord dementievriendelijke gemeente mag zeggen, maar gemeenschap. En hier staat telkens gemeente, dus ik vroeg me af of dat veranderd wordt in het vervolg. Hebben wij een soort onderbuikgevoel dat de vergunninghouders niet helemaal tot hun recht komen in dit stuk. Er wordt wel iets gezegd over de arbeidstoeleiding en dat ze daar, dat daar aandacht aan wordt besteed. Maar wij hebben het gevoel dat er toch wel wat meer aandacht voor nodig is, ook vanuit de WMO misschien. Tot zover, dankjewel.
Daar kwam mevrouw Kriens. Dan nu meneer Van der Brekel.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, het heeft lang geduurd, maar is hij dan de inclusieagenda? Het lag de taak lang voor aan de ambtelijke capaciteit. We hebben laatst de FTE's uitgebreid bij de gemeente. Gaan we dat ook hier doen? Goed dat u ook contact heeft gehad met de belangenorganisaties en dat we verder gaan. Wat zeer zinvol is, ik zie het stuk. Maar we moeten ook contact hebben met de doelgroep zelf. Dat was ook de opdracht van de motie. Dat kan misschien mogelijk met de nieuwe vergaderen. Ik mis wel een punt van de verkiezingen. Toegankelijkheid van de stembureaus. Is dat al goed? Wat is er al gebeurd daaraan? En kunnen we daar iets wat meer aan doen in dit stuk? Dat zou ik vaak aan de burgemeester meer. Ik mis verder is het een goed stuk. Ik heb nog een paar opmerkingen. Ook wat betreft de veiligheidseisen, wat de heer De Laat al zei, van het bezorghuis. Dat is ook een beetje gênant dat er nog moet gebeuren. Maar goed. Ook goed punt de financiële situatie mee te nemen straks. Het is wel grappig dat wij dat eerder hebben gezegd, wat toen is afgewezen door de wethouder. Maar goed, het kan nog. En dan bedoel ik vooral de stapelingen van eigen bijdragers, bijvoorbeeld. Verder nog een punt van vervoer. Het wordt punt tot aangehaald voor bushaltes bij pleeghuizen. Dat hebben we eerder gezegd in de raad. Jammer dat we daar hebben laten liggen. Maar misschien kunnen we dat nou nog verbeteren. Verder wil ik alleen zeggen, we moeten nou gewoon aan de slag. Een stuk en niet te veel praten, maar doen. Was het.
Dank u wel, meneer Van der Brekel. Meneer Gabrias.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou allereerst beginnen met een compliment te maken aan de steller van dit stuk. Zoals wij allemaal zien is het de nieuwe opbouw, voorstel, argumenten, kanttekeningen en daarbij de bijpassende doornummering. En ik merk zelf al dat ik zo'n stuk dan veel makkelijker en sneller lees. Dus het is een goede eerste stap om uiteindelijk tot dit soort stukken te komen. Dat compliment wil ik graag uitdelen. Ik heb twee vraagjes. Vraagje 1 slaat op de passage onder 3.1, achteraan in de alinea, waar gezegd wordt, gelet op de grote inbreng van de participatieraad en andere belangenorganisaties, en dan komt die, en gelet op de intentie van de raad om andere werkwijzen te hanteren. Graag wil ik weten wat met die zin bedoeld wordt met die werkwijze. Gaat het dan over vergaderwerkwijze of ander soort werkwijze, maar graag even korte toelichting. En mijn tweede vraag heeft te maken met de financiën en het stuk gelezen hebbend. Als hier staat dat er nog geen kosten aan verbonden zijn, dan ga ik er ook vanuit dat er dus geen externe betrokken zijn die geld kosten bij dit onderzoek verder. Anders had hier toch iets moeten staan over financiën. Dus dat is mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gabriels. En dan ga ik nu naar wethouder Immink, denk ik.
Dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Nou, op de eerste plaats vind ik het heel goed om te horen dat u zoveel complimenten hebt uitgedeeld en dat u het een ambitieus document vindt. En eerlijk gezegd... Oh, dankjewel. En de ambitie ligt ook in het feit, met name, en dat is een compliment ook met name voor de ambtelijke ondersteuning en de ambtenaren die hier heel hard aan hebben gewerkt, in het feit dat er is vrij snel is geconstateerd dat de inclusieagenda vele malen breder en vele malen complexer is dan in eerste instantie kan worden gedacht. En wil je dus echt recht doen aan de inclusieagenda en daarmee een hele goede basis neerleggen voor de toekomst en dat steeds we kunnen vernieuwen en kunnen aanpassen, heb je gewoon echt en niet alleen heel veel draagvlak nodig, maar ook tijd nodig. En moet je ook alle partijen op allerlei mogelijke manieren erbij betrekken. En we zijn ook heel blij dat zowel de beide KBO's, dus ook Seniorenbelang, Riel zoals de KBO Riel tegenwoordig heet, de Participatieraad en Platform Minima dat ook op die manier ambiëren. Betekent dus dat we daar gewoon heel veel tijd en energie in hebben gestoken. En het tweede punt wat mij betreft, wat ik u ook wil zeggen, het is zeer inzichtelijk. En die inzichtelijkheid heeft ook te maken dat we hierin toch wel het lef hebben gehad om niet alleen, om juist niet te benoemen wat er allemaal wel goed gaat, maar met name het lef min of meer te hebben om aan te geven welke zaken we denken dat we nu moeten volgen. En moeten volgen betekent niet alleen volgen, maar ook op termijn kunnen zeggen, eerlijk kunnen zeggen naar elkaar, hier vallen verbeteringen aan te merken. En dat we ook het lef hebben gehad om verbeterpunten aan te geven. En om in te gaan op die verbeterpunten wil zeggen dat wij in de sociale inclusieagenda werkelijk alles hebben opgeschreven om zo eerlijk en oprecht mogelijk te zijn wat iedereen heeft aangegeven. Als het gaat om veiligheid, om brandveiligheid bijvoorbeeld, wil het niet zeggen dat het niet zo is, maar dat er partijen zijn die het hebben aangegeven en dat signaal willen we serieus nemen. Je mag ervan uitgaan dat de brandveiligheid in de Jan van Mezouw, wijkcentra zijn gegarandeerd, want het zijn de eisen waar we allemaal gewoon aan moeten voldoen. Maar wanneer er signalen zijn dat er misschien groepen mensen zich onveiliger voelen om die reden, nemen we dat serieus. En dat is de reden waarom we dat hier hebben opgenomen en we daarmee ook aan de slag willen gaan. En dat is ook de reden dat we hebben aangegeven en de participatieraad en de KBO en het platform Minima ook, laten we dit samen optrekken, zodat we samen met de raad prioritering kunnen stellen aan de verbeterpunten en de dingen die we kunnen volgen. Dus het zegt niets over de mate van veiligheid, onveiligheid, toegankelijkheid of niet toegankelijkheid. Het zijn signalen die zijn aangegeven. En sommige zaken moeten we eerder oppakken, andere later. Maar laten we de tijd nemen om dat met elkaar goed en gedegen op te pakken. Dan denk ik dat ik een aantal vragen heb beantwoord, dan wil ik nu even op een aantal punten ingaan. Mevrouw Kriens geeft aan hoe het staat dat de seniorenbelangenorganisatie Riel heeft aangegeven dat zij signalen hebben ontvangen dat de hoogte van het mantelzorgcompliment laag is. En ik kan het mis hebben, maar uit mijn hoofd is het mantelzorgcompliment iets van 35 euro. Dat weet ik niet zeker, dat kunnen we nog wel in het verslag toevoegen. Maar waar het om gaat is dat we nu op dit moment druk bezig zijn met de evaluatie van het mantelzorgcompliment. En dat we uit de voorgaande evaluaties ook bedragen hebben meegenomen. En dat we nu aan het checken zijn van vinden mantelzorgers dat voldoende. En daarnaast nog een belangrijke vraag hebben we nu gemerkt. Waar hebben mantelzorgers echt behoefte aan? En de signalen die we al jaren ontvangen en nu ook weer in eerste instantie is ontvangen, is niet de hoogte van het bedrag, maar de erkenning, de wegweten, dat ze begrepen worden, dat er aandacht is voor. Dat zijn vaak veel belangrijkere zaken dan de hoogte van het bedrag. Maar ook dat kunnen we meenemen in de inclusieagenda, want het is zo duidelijk wel een signaal wat een van de partijen heeft aangegeven. Dus ook dat nemen we serieus. Voor de rest heeft u de vraag gesteld over vergunninghouders. Hoe dat zit, dat er meer aandacht voor moet zijn in de gemeente. Ook dat is een onderdeel wat we meenemen in de prioritering. En daar heeft u, wanneer we hiermee verder gaan, heeft u daar gewoon alle aanleiding toe om daar iets van te vinden en om mee te bepalen welke prioriteit u hier aan geeft en welke onderliggende vragen er eventueel andere signalen onder kunnen liggen. Meneer Van Brekel, u heeft een aantal vragen gesteld. En ik kan ze één voor één beantwoorden, maar ik denk dat al mijn antwoorden neerkomen op het punt van, u wordt dadelijk in de gelegenheid gesteld om hiermee aan de slag te gaan. Samen met de participatieraad, met de andere belangenorganisaties, om daar een prioritering op te geven. En het feit dat ze hierin staan benoemd al, is een basis dat er iets gedaan mee moet worden. En de snelheid en de intensiteit, dat bepaalt u dadelijk zelf. Ik hoop dat ik daarmee voldoende op de vragen die u heeft gesteld antwoord heb gegeven.
Ik mis nog een punt. Wat betreft de toegankelijkheid van de stembureaus?
De toegankelijkheid, hoe dat op dit moment is gesteld, ik weet het niet. Maar we kunnen u daar schriftelijk antwoord op geven.
Ja, of de burgemeester weet misschien al iets. Dat er nog toe is gebeurd.
Want wat ik begrijp uit uw vraag, dat het bij een bepaald stembureau was, bij Jan van Bezouw?
Nee, nee. Alle stembureaus.
Ja. Het is zo dat de kieswet bepaalt dat minimaal een kwart van de stembureaus toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijk handicap. En daar moeten wij ook aan voldoen. Een kwart van de stembureaus. Nou, we hebben in totaal 14 stembureaus. Dus waar praat je dan over? Zeg maar 4. Maar ik weet niet of wij, kijk, minimaal 4 dus, maar misschien dat we wel bij meer stembureaus dat het zo inricht, dat weet ik zo niet. Dus kunnen we wel even kijken, maar weet dat het gewoon een bepaling is in de kieswet en wij verplicht zijn om in een kwart van de gevallen de stembureaus, stemlokalen moet ik zeggen, want in één lokaal kunnen meerdere stembureaus zitten, toegankelijk te maken.
Wij bieden het minimaal?
Een kwart, minimaal een kwart. Maar, dat zijn we wettelijk verplicht. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat de verhouding hier in Goorlen is.
Kunt u ook kunnen aangeven dan van wat u doet voor mensen met een verstandelijke beperking om te helpen met stemmen? Dat is ook een belangrijk punt.
Dat is een belangrijk punt, maar ja. Dat kan ik zo niet aangeven.
Maar goed, als het komt er later maar op.
Stel ik voor dat we die vraag even schriftelijk beantwoorden.
Dat is goed.
Ja? Voorzitter, mag ik even?
Uiteraard, meneer Gabriels.
Ik vind het jammer als de intentie is van de gemeente dat we zeggen we voldoen aan het minimale wat nodig is in de kiesraad. Vanuit de kiesraad of wat dan ook. Ik zou ervoor willen pleiten dat we hier in Goorlen een goed voorbeeld geven en zorgen dat zoveel mogelijk stembureaus bereikbaar zijn voor mensen die minder valide zijn. Dat wou ik even kwijt.
U hebt mij ook niet horen zeggen dat wij kiezen voor de minimale variant. U hebt mij horen zeggen dat het minimaal een kwart moet zijn, maar dat ik niet weet hoe wij het doen. En dat het best kan zijn dat het in meer gevallen is. En daar ga ik schriftelijk antwoord op geven.
Het zei ik wel jammer dat het nu pas gebeurt. Want er komen binnenkort al verkiezingen.
Ja. U kunt toch ook de toezegging doen dat u uitspreekt wat ik ook zeg, dat er zoveel mogelijk stembureaus toegankelijk gemaakt worden. Ook al kost dat dan even €500 om dat voor elkaar te krijgen.
Een beetje jammer dat er de indruk wordt gewekt dat we overal halsbrekende toeren moeten uithalen om een stembureau te kunnen betreden. De beelden die ik heb is dat je overal zo naar binnen kunt lopen en rijden. Dus ik denk dat er reuze mee valt. Maar goed,
maar dan moeten we afwachten,
genoeg over gezegd.
Het woord weer.
Ja, zoveel mogelijk is het natuurlijk betrekkelijk. Want op het moment dat we in een bepaalde locatie zitten waar het heel lastig is om het te organiseren, dan wordt het al ingewikkeld. Maar de intentie is duidelijk en ik ga eens even kijken hoe de vlag erbij hangt. Want ik moet ook eerlijk zeggen, mij zijn er geen klachten in Goorlen bekend.
Mevrouw Immink.
Dank u wel, voorzitter. Dus de conclusie die we eigenlijk trekken hier is dat we gewoon nagaan hoeveel stembureaus we toegankelijk hebben voor mensen met een beperking. Wat voor beperking dan ook. En daarvan krijgt u bericht. U weet wat de minimale wettelijke eis is en wat er gedaan is. En ik neem aan, als je kijkt naar gewoon basisscholen en zo, waar heel veel stembureaus zitten, dan denk ik dat er heel veel stembureaus zijn die gewoon meer dan ruime mate toegankelijk zijn. Maar u wordt daarover geïnformeerd. Blijven er nog wat punten voor mij openstaan? Dat is met name dat er gewoon mevrouw Frans en mevrouw De Kort met name hebben aangegeven. En mevrouw Kriens ook, dat ze erg benieuwd zijn naar de tijdlijn. Wat ik u daar nu over kan zeggen is dat ik op zich al heel blij ben dat u zo kijkt naar deze sociale inclusieagenda. En de tijdlijn hangt ook met name af hoe we dit gaan aanpakken. Het heeft te maken met het raadsvoorstel wat dadelijk in commissie AZ wordt behandeld. En het is de nieuwe wijze van vergaderen. En dat is ook meteen het antwoord op de vraag van meneer Gabriels. Daarin worden een aantal voorstellen gedaan om gewoon na de verkiezingen meteen te starten met de nieuwe manier van vergaderen. En daarop sluit dit voorstel al naadloos aan. Maar wanneer u toch behoefte heeft aan een tijdslijn, dan is het voor ons geen enkel punt om een korte tijdslijn aan te geven waarop wij denken dat het mogelijk is. Let wel, dat staat ook in het raadsvoorstel zoals het hier voor ligt, dat wanneer u tijdens zo'n informele setting, hè, wat er straks gaat komen wellicht, dermate enthousiast bent dat er heel veel punten tegelijkertijd moeten worden aangepakt, betekent dat er geen ambtelijke capaciteit voor is. Dus dat betekent dat we bij uw raad terugkomen om extra financiële middelen. Want de sociale inclusieagenda, zoals de basis nu ligt, is op basis van een motie aangenomen. Dit is ook zo'n ambitieus traject geworden dat wanneer er geen keuzes in worden gemaakt, we gewoon extra ambtelijke capaciteit gewoon nodig zullen hebben. Maar dan weet u dat wanneer u daarvoor de keuze maakt. Dan denk ik dat ik zo alle vragen heb beantwoord, voorzitter.
Mag ik even, volgens mij is er één vraag nog blijven liggen. Van Henk, volgens mij. Meneer Gabriels, moet ik zeggen. Over de financiële, het punt over financieel.
Ja, ik geef net aan op het moment nu niet, maar op het moment dat u beslist dat de prioritering anders moet liggen en meer en tegelijkertijd, dan zijn er andere financiële middelen mee gemoeid. Nu is het gebeurd binnen de capaciteit die er voorhanden was.
Mevrouw Immink, met het notuleren zitten we ons af te vragen of we zou even nou een toezegging hebben gekregen van u of niet, als het gaat over wanneer wordt dit in de tijd uitgewerkt?
Nou, ik heb gezegd, we kunnen een voorstel doen. Wanneer we denken dat moet, het hangt af van het raadsvoorstel dat nog natuurlijk voor ligt voor de gemeenteraad. Het hangt af van de verkiezingen natuurlijk, wat er daarna gebeurt en hoe snel wij tot actie kunnen overgaan, afhankelijk ook van de nieuwe raad. Dat kan ik niet beïnvloeden. Als ik het kon, zou ik het zo doen.
Dan is de conclusie dat u dus geen toezegging kunt doen. Dan is er behoefte aan een tweede termijn?
Ik heb nog wel een behoefte. Maar een kort vraag. Dus.
Nou, ga uw gang, meneer Van der Breekhol.
Ik had nog het punt gezegd van hoe gaan we met de doelgroepen in contact komen. Want dat is ook de eis van de motie toen van niet alleen belangenorganisaties, maar ook mensen zelf aardplegen. Maar dat kunnen we misschien doen in de toekomst. Maar dat was nog de vraag.
Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan u even kort antwoord geven hoe we het tot nu toe hebben gedaan met betrekking tot de doelgroepen. We hebben in 2016 zijn we voortvarend van start gegaan. Hebben we werkelijk niet alleen de belangenorganisaties uitgenodigd, maar ook breed een uitnodiging gedaan naar iedereen die van wie wij dachten dat in de doelgroep zou kunnen zitten. En met name de open uitnodiging die is gebeurd, is er gewoon vanuit de doelgroep zelf. Hè, dus mensen die niet op een of andere manier betrokken zijn bij een belangenorganisatie. Is er niemand aanwezig geweest bij de bijeenkomsten. Het is een goed idee om te kijken hoe dat we de doelgroepen er op een andere manier bij kunnen betrekken. En ik zou u willen voorstellen, wanneer te zijn er tijd we het informele overleg hebben, dat u gewoon daarin allerlei suggesties kunt doen. Want elke suggestie daarin is welkom.
Dank u wel, wethouder. Ik ga voor een A-stuk. U ook?
Nou, ik wil nog een verloop wachten op het antwoord van de verkiezingen.
Oké, dus een B-stuk.
Voorlopig.
Oké.
Als het dan goed is, dan hoef ik niet te doen.
Waar gaan we op wachten?
Ja. Op de verkiezingen. Of nee, de antwoorden op die vragen van de verkiezingen.
Oh, maar die komen schriftelijk toch?
Ja.
Ja. Maar dan kunnen we er toch wel een A-stuk van maken.
Ja, maar voorlopig een B.
Oké. Okay.
Ja, ik kan ook een A-stuk te later B doen, maar dat maakt me niet uit.
Maar de toezegging van de burgemeester ligt er toch, dus...
Ik beloof dat ik inderdaad geen vraag stel.
Oké.
Okay. Maar voorlopig A, en als die antwoorden niet goed zijn... Kan ook een B worden.
Oké, daar zit er meteen de strafbepaling op, burgemeester.
We zullen zorgen dat de antwoorden goed zijn. En uiteraard waarheidsgetrouw.
Meneer Van der Brekel, dank u wel.
Nog een tweede toezegging. Drie heb ik nou gezien.
Tweede toezegging?
Ja, nee.
Het verslag van de commissie welzijn van 21 november 2017... Er zijn schriftelijk geen opmerkingen binnengekomen, maar wie weet heeft er nog iemand een opmerking daarover niet. En de toezeggingenlijst die kan als afgewerkt beschouwd worden. Kunt u zich daar ook in vinden? Dan gaan we naar agenda punt 5. De inlichting van het college van burgemeester en wethouders. En ik zie hier een notitie staan en dan kom ik denk ik bij meneer Van der Ven terecht. En dat gaat over een kaderbrief inzaak de RAV, oftewel de Ambulance Club, denk ik. Ga u gaan, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. We hebben onlangs een kaderbrief binnengekregen van de regionale ambulancevervoer. Waar wij deel uitmaken van de regio Midden, West en Noord. En daarbij geven zij globaal aan wat er voor de toekomst zal, of voor het komende jaar de bedoeling is. Dat is niet zo spectaculair anders dan voorgaande jaren. Maar het is zo dat ik u... het beste toe kan zeggen dat wij die kaderbrief ook aan u toesturen, zodat u daar kennis van kunt nemen. Want het is niet zo dat wij daar invloed op uit kunnen oefenen op de financiële, het financiële rijlen en zeilen van de RAV. Want dat wordt niet door ons betaald. Dat wordt door de zorgverzekeraars en het Rijk betaald. En als gemeente hebben wij daar geen bijdrage meer aan. Dat is ook, en dat heb ik misschien ook al eens een keer eerder verteld, de reden... En dat staat ook in die kaderbrief, dat men aan het nadenken is over moet de gemeenschappelijke regeling nog wel de status zijn voor deze organisatie. Want dat komt voort uit de tijd dat we als gemeente nog wel daar een bijdrage aan moesten leveren. Dat doen we nu dus niet meer, het wordt door de zorgverzekeraar betaald en dus hebben we financieel daar ook verder geen invloed op. Dus men is aan het kijken naar een andere rechtsvorm die daar mogelijk voor gehanteerd gaat worden. Maar daar is een gigantisch onderzoek voor nodig, met name naar de personele gevolgen die dat zou kunnen hebben. En met name als het gaat om pensioenen voor dat personeel. En daarom is dat niet zomaar 1, 2, 3 geregeld en is daar een uitgebreid onderzoek naar nodig. En daar gaat men in 2019 ook mee voort. Dus ik stel u voor deze nota aan u toe te sturen en dan voor kennisgeving aan te nemen. Tot zover, voorzitter.
Voorzitter, klein vraagje.
Gaan we gaan, meneer Gabriels.
Meneer Van de Ven, betekent dat ook dat wij als gemeente geen invloed hebben op aanrijdtijden, zeg maar een dekking van gebieden en die soort zaken?
Nee, daar zijn landelijke inspecties voor die dat controleren en monitoren, dat in beeld brengen. En daar kunnen wij van zeggen, nou, wij vinden dat die 15 minuten van de A1-ritten, dat 13 moet worden. Maar dat, die 15 is al een probleem om dat te halen als we kijken naar de jaarstukken. Maar met name de inspecties van landelijk gezien, die gaan daarover en wij eigenlijk niet zozeer.
Meneer Laat.
Voorzitter, ja, de wethouder zegt hij de kaderbrief begroting 2019 toe wil sturen, maar die zitten bij stukken.
Dan hoef ik hem niet meer toe te sturen. Goed, ik had informatie dat hij hem nog niet had gekregen.
Mag ik?
Mevrouw Kriens.
Ik wil toch nog even iets vragen, want in hoeverre kan de gemeente invloed uitoefenen op de zorgverzekeraars? Want stel dat zij zeggen, ja, we hebben niet genoeg budget en krimp maar in. En die aanrijdtijden worden steeds langer en langer. Hebben wij dan geen invloed daarop op een of andere manier in een of ander gezamenlijk overleg?
We hebben inderdaad één keer per jaar een gezamenlijk overleg. En daar kunnen wij onze bevindingen en opmerkingen wel plaatsen. En dan is het daar verder aan om te kijken of daar iets mee daadwerkelijk gedaan wordt. Want we zitten in principe in het AB van de RAV. Maar tot heden blijkt dat het maar zeer miniem is. Maar als de zorgverzekeraars daar inderdaad dingen zouden doen die ons niet welgevallig zijn, dan zullen we daar zeker aan de bel trekken.
Dank u wel, college. Dan gaan we naar het volgende agendapunt en dat zijn de vragen van de commissie aan het college.
Ik heb een vraag.
Meneer Schouwers.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, er was me iets opgevallen in het cliëntervaringsonderzoeken WMO. Dat zit bij de ingekomen stukken, maar mijn vraag gaat over iets anders. Daar stond in dat bij de open vragen, de antwoorden op open vragen, dat het meest genoemde verbeterpunt was dat ze graag meer uren hulp zouden willen ontvangen. En een deel geeft ook aan ten opzichte van vorig jaar achteruit gegaan te zijn de uren hulp die zij ontvangen. Nou zag ik ook dat er een uitspraak was geweest van de rechtbank in 22 november voor een maat voor werkvoorziening WMO van een eiseres die minder uren had gekregen en de rechtbank had gezegd van er moet een nieuw besluit worden genomen want de onderbouwing is niet voldoende van de gemeente. Om het aantal uren vast te stellen. Ik vroeg me af op basis van die uitspraak of dat gevolgen heeft ook voor de onderbouwing die de gemeente in het vervolg geeft bij de aanvraag voor zo'n maatwerkvoorziening. Dat was de vraag.
Dank u wel, meneer Schellekes. Meneer Van der Brekel.
Mijn vraag ging ook over dat onderzoek. Bij de SP vindt het eigenlijk jammer dat mensen waarvan de voorziening is afgewezen niet worden meegenomen in het onderzoek. En verder vindt het ook opmerkelijk dat mensen niet weten dat er een onafhankelijke cliëntenondersteuning is. Dat punt komt steeds terug. Wat heeft u eraan gedaan om dat te verbeteren? En de andere punten die we hadden, als dat in stuk staat dat 30% van de mensen de hulp niet aanvraagt omdat eigen bijdrage te hoog is. Om welke hulp gaat dit? En dit is wel een punt van aandacht, vinden wij. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van der Brekel. Mevrouw Immink.
Ja, dank u wel. Ik moet heel erg putten uit mijn geheugen wanneer het om deze vragen gaat. Want dat zijn stukken die u natuurlijk in december al zijn toegestuurd. Wanneer het gaat om het cliëntenervaringsonderzoek en de vraag die meneer Schelkes heeft. Dat is inderdaad een uitspraak van de rechtbank geweest. Wat wij aan het doen zijn, is wanneer het gaat om aanvragen bij hulp van het huishouden, zijn wij steeds duidelijker in de beschikking aan het opschrijven. Niet zozeer de uren, maar welke activiteiten er gedaan moeten worden. En we zijn ook bezig om te onderzoeken hoe dat we de onderbouwing nog scherper kunnen krijgen dan we nu doen, om volledig daar hieraan te voldoen dat inwoners, van daar gaat het uiteindelijk om, gewoon aan de voorkant steeds duidelijker weten wat voor hulp ze precies krijgen. Even los van het aantal uren, maar wel wat voor hulp ze exact nodig hebben. Daar zijn we mee bezig. Dat is al een traject waar we al meer dan een jaar in zitten en dat scherpen we steeds verder aan. Daarin kijken we natuurlijk ook naar andere uitspraken van de Hoge Raad. Want er komen steeds meer uitspraken hierover die gewoon belangrijk zijn. En het punt wat je op dit moment ziet bij rechtszaken is dat de Raad moet putten uit gegevens die er zijn. En dat betekent dat de rechters op dit moment nog heel vaak hun uitspraken baseren uit protocollen die de oude CIZ-protocollen, zoals we dat noemen, die nog in het tijdperk waren van voor 2015 en gebaseerd waren op minuten per onderdeel aan hulp bij het huishouden bijvoorbeeld, wat je zou kunnen geven. Die tijdfase is veranderd. Heel veel gemeenten zijn, net als wij, steeds meer bezig met resultaatsturing. Alleen dat proces is ontwikkeling. En aan de hand van wat we zien, wat we horen en wat inwoners ons aangeven, gaan we steeds verder fine-tunen en we zijn ook steeds meer bezig om te kijken hoe dat we in de besluitvorming het steeds duidelijker voor inwoners kunnen neerleggen. En wanneer inwoners daar problemen mee hebben, gaan we altijd het gesprek met ze aan. Ik hoop dat ik op die manier voldoende antwoord heb gegeven op uw vraag. Meneer Van Brekel die geeft aan dat uit het cliëntervaringsonderzoek dat hij het heel jammer vindt dat voorzieningen die worden afgewezen hier niet worden opgenomen. Ik vind het een hele goede suggestie om dat voor een volgende cliëntervaringsonderzoek mee te nemen. Want dat is ook wel. Want u bedoelt denk ik daarmee aan te geven van, goh, hoe gaat het met die inwoner? Klopt het ook dat wanneer iemand een afwijzing heeft gehad of iemand een andere manier op een andere manier zijn hulp gaat organiseren, ook inderdaad de hulp krijgt en organiseert die ook echt nodig heeft? Dat is een vraag die wij onszelf ook vaak stellen, maar het is een hele goede om dat mee te nemen. Maar dat betekent wel dat we alleen maar op dit moment kunnen kijken naar cliënten die inderdaad een aanvraag hebben gedaan die officieel is afgewezen. Dus niet mensen die gaandeweg het traject zeggen van nou, ik stop, ik los het op een andere manier op. Want die liggen niet in onze gegevens vast. Voor de rest geeft u aan dat u heeft gelezen dat 30% van de hulpvragers niet verder gaat met de hulpvraag omdat de eigen bijdrage te hoog is. Dat zegt u?
Ja.
Of zegt u dat?
Ja, dat stond een stuk.
Ja, en dan is het niet 30% van de hulp, maar 30% is het dan van de mensen die zijn geïnterviewd. En dan is mijn tweede vraag nu, want ik heb het gewoon nu even niet helder in mijn beeld. Is het omdat de eigen bijdrage te hoog is dat ze het niet kunnen betalen? Of is het dat ze het niet doen omdat financiële middelen zo hoog zijn dat de eigen bijdrage, dat ze besluiten om het niet te doen, omdat ze dan de eigen bijdrage volledig moeten betalen aan de hulp die ze hebben? Want dat is voor mij nou niet duidelijk wat u bedoelt.
Een stuk stijl stond van de mensen die het vond de eigen bijdrage te hoog en daarom zagen ze af van de hulp. Dat stond een stuk.
Ja.
Dat ze al afzaak van de hulp omdat ze de eigen bijdrage er ook van.
Ja, dat kan twee dingen inhouden. Hè? Dat kan inhouden dat iemand niet de financiële middelen heeft om de eigen bijdrage te kunnen betalen. Daar hebben we andere oplossingen voor. Dan moet je met name zoeken in de bijzondere bijstand. En het andere feit, zoals het nu nog steeds geregeld is, is dat de eigen bijdrage door mensen te hoog wordt ervaren wanneer een inkopen ook navenant zo hoog is.
Dat is toch niet stuk.
Nee, maar dat zijn wel de twee redenen. Maar welke vraag heeft u hier specifiek bij?
Nou ja, dat ik het een zorgelijk punt vind. Dat mensen het niet doen omdat ze het ook vinden. Dat is eigenlijk mijn punt.
Maar dan begrijp ik dat u geen vraag heeft, maar een punt wil neerleggen. U weet ook hè, dat de regering vanaf 2019 de eigen bijdrage op een andere manier wil gaan vormgeven. En hoe dat wordt vormgegeven, dat weten we nog niet exact. De regering is heel duidelijk aan het kijken naar de eigen bijdragers voor alle inkomens. En hoe dat verder vorm gaat krijgen en wat het betekent en hoe gemeentes daarin worden gecompenseerd, dat zal 2018 verder gestalte krijgen. Dat is voor de toekomst. Ik hoor uw signaal goed, maar ik kan er op dit moment kan ik daar gewoon niets mee doen.
Beter zou ik meer dat ik het zorgelijk vind dat zoveel mensen het laat vinden. Dat is het punt eigenlijk. Maar goed.
Dat begrijp ik.
Dat begrijpt u. En ik had nog een verdere vraag van die onafhankelijke cliëntenondersteuning. Dat is het punt dat ieder jaar terugkomt in het onderzoek.
Dat is het punt wat elk jaar terugkomt. Dat komt niet alleen bij ons terug, maar ook bij de andere gemeenten. En het heeft ons 2016, toen het onderzoek deden over 2015, ook erg verbaasd. We hebben daar een aantal maatregelen voor getroffen. We zien ook als we terugkijken over de periode van 2016 dat er een verbetering in zit. We hebben gezorgd dat in het boekje wat uit wordt gegeven wanneer je hulp en ondersteuning hebt, waarin alle taken van het loket in staan, wat allemaal gedaan kan worden, duidelijk dat mensen gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuning. Het staat in alle brieven die naar inwoners worden gestuurd wanneer zij een aanvraag hebben gedaan. En bij elk keukentafelgesprek wordt het van tevoren aangegeven van dat die mogelijkheid er is. En wanneer dan inwoners aangeven dat ze het niet weten, dan is er of iets misgegaan of ze hebben het niet zo ervaren dat inderdaad cliëntondersteuning voor hun erg belangrijk zou kunnen zijn. Of de vraag is niet helder genoeg gesteld. Dat zijn mogelijkheden. We zien een lichte verbetering. In ieder geval een aantal mensen wat het weet. Maar we doen wat we kunnen doen, doen we sinds 2016 hieraan.
Dank u wel, wethouder. Ik ga ervan uit dat dit voldoende is, meneer Van der Brekel. En zo zijn we van... Meneer Van der Ven, u hebt spreektijd gevraagd. Dan krijgt u bij deze.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was vergeten bij de inlichtingen om even een mededeling te doen, ook nog vanuit de GGD, gemeenschappelijke regeling. GGD die gaat namelijk deelnemen in de coöperatie in Tilburg als het gaat om de toegang. Die daar op die manier geregeld gaat worden. Wij kennen ons loket hier en onze werkwijze. Er zit ook, de GGD is daar ook wel annex bij, maar zit daar niet als een coöperatiepartner bij. Tilburg kiest die vorm wel. En binnen de gemeenschappelijke regeling is het mogelijk om een coöperatie op te richten, maar omdat wij deel uitmaken van die gemeenschappelijke regeling, mogen we, als we dat zouden willen, een mening daarover geven. Of we dat wel of niet acceptabel vinden, dat de GGD deelneemt in een coöperatie in Tilburg. Het heeft geen enkele financiële consequentie voor ons, want het valt voor Tilburg onder de plustaken. En het heeft dus ook verder geen personele gevolgen die op ons van toepassing zouden of ten nadele zouden kunnen zijn. Dus wij als college zouden eigenlijk zeggen van nou, hier gaan wij gewoon mee akkoord, maar voor de formaliteit dienen we dat wel even te bevestigen. En dat kan niet wachten tot de raad, vandaar dat ik het nu ook vraag, omdat de besluitvorming die hier naar plaats moet gaan vinden, zowel bij de GGD als in Tilburg, dat in de periode niet toelaat. Maar omdat het een heel formele zaak is waar verder geen gevolgen aan zitten, stel ik voor om dat dan ook als zodanig voor kennisgeving aan te nemen en het advies van het college te volgen om daarmee akkoord te gaan.
Dank u wel, wethouder. Ja, u hebt allemaal geconstateerd dat we ongemerkt van agenda punt 6 naar agenda punt 7 gesukkeld zijn, want dat waren de stukken ter kennisname en daar zijn al allerlei vragen over gesteld. Ik neem aan dat er verder geen opmerkingen meer over de stukken ter kennisname zijn. Dan ga ik naar de rondvraag. En dan kijk ik een keer rond.
Mag ik even?
Ja, natuurlijk, mevrouw Kriens.
Meneer Van der Ven, u gaat er nu vanuit dat wij zwijgen dus toestemming geven?
Volgens mij deed de voorzitter dat.
Oké. Ja, nee, maar dan is het formeel dus... Formeel stemmen wij dus gewoon in.
Oké.
Ja?
Dank u wel.
Nou, ik moet dus even concluderen dat die toestemming gegeven is. Nou, de rondvraag niemand. Dan sluit ik bij deze de vergadering. En dan hebben we 5 minuten pauze, denk ik, tot aanzet.